domme, veel te dikke politie die er onmiddellijk op afgestuurd wordt, die iedereen in elkaar begint te slaan. We zullen nooit toestaan dat enig land op Afrikaans grondgebied oorlog gaat voeren.
De mond van Amerika lijkt een beetje gesnoerd te zijn.
Ja, dat Iran zo'n duidelijke tik op de vingers heeft gegeven aan Israël, dat Israël dat 200 tot 400 atoombommen heeft.
Er gaan geruchten over dat er op topniveau tussen Iran en de Verenigde Staten overleg is geweest.
Dat geeft wel aan dat er natuurlijk enorme behoedzaamheid is en angst om dit uit de hand te laten. En opeens slaat de vlam in de pan. Als wij ten onder zouden gaan, dan gaan jullie allemaal mee.
Ja, het lijkt alsof de geopolitieke verhoudingen in één klap veranderd zijn. Dag beste kijkers, welkom bij Café Weltschmerz. Ja, op 1 april, jongstleden, bombardeerde Israël de Iraanse ambassade in Damascus. Er vielen 16 doden, waaronder een aantal hoge officieren. En een kleine 2 weken later, op 13 april, reageerde Iran met een tegenaanval op Israël. Veel mensen vrezen voor escalatie, maar tot op heden is daar nog niet echt sprake van. Wat dit allemaal betekent voor de geopolitieke machtsverhoudingen in de wereld, met name rond het Midden-Oosten natuurlijk, maar meer dan dat, en het eventuele risico op een wereldoorlog, of het hierdoor juist toeneemt of afneemt, ja, dat bespreek ik vandaag met mijn gast, Kees van der Peil. Kees, welkom.
Ja, dankjewel, Pieter.
Ja, het is wel opmerkelijk wat daar gebeurt. En het lijkt er zelfs op, tenminste, er gaan geruchten over dat er op topniveau tussen Iran en de Verenigde Staten overleg is geweest. En waarbij de Verenigde Staten erop hebben aangedrongen dat het eigenlijk niet mag escaleren. En je ziet het ook een klein beetje terug aan de manier waarop Iran dat heeft gedaan. Heel precies en ingehouden.
Ja.
Hoe zie jij dat?
Nou, het gaat nog verder, namelijk dat toen Amerika terugsloeg, tussen aanhalingstekens, was dat op een aantal onbewoonde eilandjes in de Perzische Golf, waarvan men van tevoren had gevraagd aan Teheran: hebben jullie bezwaar tegen als we daar een paar bommen gooien? Oh, ten teken van. Okay. En dat geeft wel aan dat er natuurlijk enorme behoedzaamheid is en angst om dit uit de hand te laten.
Ja, want die angst, er gaan natuurlijk stemmen op. Er zijn mensen die zeggen van ja, op dit moment komt het niet zo goed uit voor de Verenigde Staten, want die hebben verkiezingen aan het eind van het jaar. Andere stemmen zeggen van ja, Iran heeft hier met het uitdelen van deze heel precies geregisseerde tik, zeg maar, laten zien dat ze ook grote klappen kunnen uitdelen.
Ja.
En misschien is het wel zo dat de Verenigde Staten helemaal geen oorlog meer durven voeren met een Iran dat inmiddels ook gesteund wordt door China en Rusland.
Ja.
Hoe zie jij dat?
Nou kijk, we praten eigenlijk over het laatste hoofdstuk van de oorlog tegen de terreur. Hè, die begonnen is met 9-11. En je kent waarschijnlijk het verhaal dat Wesley Clark, de oud NAVO-commandant, op het Pentagon langskwam om gedag te zeggen. Ja. En dat ze hem vertelden: ja, we schijnen 8 of 9 landen te gaan binnenvallen. Nou, Iran is daarvan het laatste. Ja. Alle anderen zijn, ja, je zou bijna kunnen zeggen, opgeknipt, zoals Soedan, of verwoest, zoals Irak.
Ja, maar Iran stond er op het verlanglijstje.
Iran is de grootste, maar daar durven ze nog niet aan te beginnen. En ik denk ook dat het animo daarvoor aan het verdwijnen is. Dat wil zeggen dat de krachten in Amerika die dit soort avonturen steeds hebben aangemoedigd en gesteund.
En wat zijn die krachten?
Nou, de neoconservatieven, dus Victoria Nuland.
Die is teruggetreden.
Ja, die is weggestuurd.
Of weggestuurd, ja.
Iran, kijk, in de jaren 90 werden al wargames gehouden, dus oorlogsspelen waarbij men een soort simulatie doet van een oorlog. Hè. Een deel van de eigen mensen is dan de tegenpartij en dan gaan ze kijken wat gebeurt er in dat en dat geval. En daarbij bleek dat bij een conflict met Iran Amerika 3 of 4 maal toe zou verliezen. En dat is vooral omdat toen al, met praten over de jaren 90, dus nog voor 9-11, toen al met raketten die van de kust afgevoerd kunnen worden, Irak onmiddellijk de vliegdekschepen zou uitschakelen.
Iran,
die de Persische Golf inkwamen.
Ja, oké. Okay. Ja, dus vanaf zee is Iran dus eigenlijk niet te benaderen.
Nee, nou en vanaf land is het ook niet zo makkelijk. Want ja, als ik me even goed herinner, heb je Afghanistan aan de ene kant. Dat is een tegenpartij geworden weer onder de Taliban. Ja. Alleen versterkt nu met een enorme hoeveelheid Amerikaans militair materieel.
Wat ze achtergelaten hebben.
En aan de andere kant is Pakistan natuurlijk. En ja, die hebben heel veel gemeenschappelijke belangen. Vooral het bewaren van de op dit moment bestaande grens. Want ze hebben allemaal minderheden. Hè, Baluchistan. En, ik geloof dat ik nu dingen door elkaar. Want Pakistan grenst ook aan Afghanistan. Dan kunnen ze het nog niet aan de ene kant.
Nou ja, in ieder geval. Ja, ik kan me wel voorstellen dat het natuurlijk vanaf land. Dan moet je door allerlei andere gebieden eerst heen. Wil je bij Iran terechtkomen. Ja, ja. Dat je dan je leger al opgesoupeerd hebt voordat je er bent.
Ja, en het interessante is daarbij dat ook op dit moment de commotie in Georgië zo belangrijk is. Dan zou je zeggen, wat heeft dat ermee te maken? Mm. Maar kijk, in Georgië wil men een wet tegen de buitenlandse NGO's aannemen. En daar wordt tegen in het strijdperk gebracht de massa van de bevolking die gemobiliseerd is door de Amerikanen, zou ik simpelweg kunnen zeggen. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat Israël in Georgië in de tijd, in 2008, toen het daar tot een oorlog kwam, een aantal vliegvelden in pacht had genomen in het zuiden van Georgië, die bedoeld waren om bij een oorlog met Iran te kunnen aanvallen.
Okay.
Dus in die zin is het eigenlijk zo, je hebt het wel eens over, in de Vietnamtijd hadden we het over de domino-theorie, namelijk dat als één land voor het communisme viel, kwam de rest. Ja. Maar hier zie je echt domino's die soms op zeer onverwachte plaatsen tot omvallen worden gebracht. Ja. En Georgië is in mijn ogen op dit moment zo belangrijk, omdat het een aanvalsmodus biedt voor Israël.
Oké, okay, ja, dat biedt een ingang als het ware.
Ja, ja, ja.
Ja. Wat opvallend is, wat mij in ieder geval opvalt, is dat de kaarten opnieuw geschud lijken te zijn. Hè? Mond van Amerika lijkt een beetje gesnoerd te zijn.
Ja.
Iran heeft hier gedemonstreerd wat het op militair gebied kan.
Ja.
Ja, het lijkt alsof de geopolitieke verhoudingen in één klap veranderd zijn. Of misschien al veranderd waren, maar dat we het nou ineens opmerken. Heeft dat te maken met het BRICS-verbond?
Ja, zeker. Omdat Amerika heeft er hard aan gewerkt. Maar ze zijn er nu in geslaagd om China, Rusland en Iran op één lijn te krijgen. Ja. En zelfs een aantal twijfelaars zoals Turkije.
Ja.
En dat komt ook weer voor een belangrijk deel door de strijd in de vernietigingsoorlog, moet je het noemen, die Israël voert in Gaza.
Mm-hmm.
Dat heeft Turkije weer dichter bij de BRICS gebracht. Kijk, we maken nu mee dat het Westen in een stroomversnelling van neergang is gekomen. Ja. En ja, Israël is in mijn ogen een buitenpost van het Westen. Hè, al dat gedoe over antisemitisme en zo. Dat ontneemt eigenlijk het zicht op het feit dat we hier praten over een Europese kolonie. Overwegend Europese kolonie van Ashkenazi. Een Ashkenazi-Joodse elite die daar die met het sionisme als ideologische rechtvaardiging.
Ja.
Palestina heeft gekoloniseerd en daar nog steeds mee doorgaat. Dat Westen is op het moment, dat klinkt een beetje dramatisch, maar volgens mij is het Westen in overlevingsmodus. Dat wil zeggen, het is in een situatie beland waarin een naar mijn mening onomkeerbare neergang plaatsvindt. En dat is dus geen reden tot enorme optimisme of zo. Omdat heel veel van de manier waarop de landen van de BRICS geregeerd worden, staat ons allerminst aan. Ik denk zelf aan China. Kijk, er waren recent beelden van hoe in China de boeren met geweld van een land worden gehaald die niet verbouwen wat de overheid wil. Nou is het een planeconomie natuurlijk tot op zekere hoogte nog steeds. En de regering heeft de verantwoordelijkheid voor de voedselvoorziening. Dus ik kan me wel iets bij voorstellen. Mm-hmm. Maar de manier waarop dat gaat, niet uitleggen, maar gewoon
dat is in ieder geval niet naar de westerse normen. Nee, zoals precies, we die afgelopen, precies. Hoewel dat hier ook sterk aan het veranderen
is. Ja, dat gaat snel. Ja. Maar kijk, het verbindende principe van de BRICS-landen is soevereine gelijkwaardigheid.
Ja.
Dus dat elk land, of het nou gaat om de Fiji-eilanden of om China of India, heeft op het wereldtoneel dezelfde stem en dezelfde rechten van onschendbaarheid, niet inmenging in de binnenlandse aangelegenheden.
En dat is overigens helemaal tegengesteld aan de westerse cultuur, die soevereiniteit eigenlijk altijd met voeten getreden heeft en alleen verontwaardigd was als het hun eigen soevereiniteit betrof.
Ja, ik zou dus eigenlijk zeggen, het Westen wordt bijna vanaf de 17e eeuw, als je allemaal goed naleest, bepaald, de politiek van het Westen wordt bepaald door, ja, wat ik dan toch maar zou noemen, de soevereiniteit van het kapitaal. Dat wil zeggen dat de hoogste macht in de maatschappij is het bedrijfsleven, de bank, het geld. Ja. En die hebben natuurlijk nooit zich beperkt tot één land, maar zijn juist ontstaan in die tussenruimte tussen verschillende soevereine politieke eenheden. Hm. Nou, en vandaag de dag maken we weer ook mee de laatste fase van die, wat dan mondiaal bestuur heet. Hè. Ik vind het op zich niet zo'n slechte ontwikkeling, behalve dan voor de Nederlandse taal, dat we nu spreken over globalisten. Hè. Dus dat men zich verzet in, onder de, met name de laatste drie Kamerleden die zich nog daartegen verzetten, tegen het idee van de globalisten die met de hulp van een technocratie in de landen de macht uitdelen. En we maken nu mee dat dat mondiale bestuur, Engels global governance, dat dat op zijn laatste benen loopt. En volgens mij is het zo dat de COVID-crisis, als je terugkijkt, het laatste hooray was van het mondiale bestuur.
Stuiptrekking.
Want dat zie je nu ook aan het lot van het nieuwe pandemieverdrag. Daar zijn al zoveel uitvallers en zoveel mutaties dat je ziet dat het principe zelf in het geding is. En dat is het principe van de mondiale soevereiniteit van het overwegend nog steeds westerse kapitaal.
Ja, en gebaseerd op het recht van de sterkste. Zoals
voor... Oh, dat altijd. Ja, dat kon natuurlijk ook alleen maar als het kapitaal zich verbindt met de sterkste mogendheid. En dat waren de Verenigde Staten natuurlijk met de NAVO als vazallen en Groot-Brittannië als het gemene mannetje achter de schermen.
Maar dat betekent dus als de BRICS-landen hun filosofie baseren op een onwrikbare soevereiniteit van de deelnemende staten, dat daar een soort nieuw moreel beginsel wordt ingevoerd als het gaat om geopolitiek.
Ja, maar goed, de geopolitiek kan je weer niet loszien van de, wat we dan maar zullen noemen, de binnenlandse politiek. De internationale politiek is een vertaling in het statensysteem van klassenverhoudingen die over de hele wereld gegroepeerd zijn in allerlei patronen. In Iran hebben we te maken met een theocratie. Ja. Dat is niet iets waar wij, behalve de SGP, dan vaak om vragen. Ja. Nou, en zo geldt het ook. China is wat dat betreft nog een... Rusland is eigenlijk van de BRICS-landen en staat het dichtst bij ons. Hoe gek het ook mag klinken.
Bij de traditionele westerse waarden wel. Die Poetin natuurlijk ook probeert weer een beetje nieuw leven in te blazen. Als tegenwicht tegen de moderniteiten waaronder het Westen lijkt af te glijden, zoals jij.
Ja. Nou, kijk, Rusland is natuurlijk net als landen van de EU zoals Polen tot op zekere hoogte en Hongarije zeker, is een sociaal conservatief land. Dus het hele idee van geslacht wisselen is daar nog niet. Heeft nog niet dezelfde graad van populariteit in de media bereikt als hier. Maar ook daar geldt weer dat oorlog op zichzelf een verhardend karakter heeft op de maatschappij. Ja, bijvoorbeeld in Rusland had men als politiek, we dwalen een beetje af, dus je moet me onderbreken als ik te ver ga.
Ik vind het interessant.
In Rusland had men als politiek alle fasen uit de eigen geschiedenis hebben een zekere geldigheid. De geldigheid om te beginnen van dat ze er zijn geweest. Of het nou Stalin is, of de tsaar, de kerk, noem alles maar op. En in dat kader werd ook toegestaan een organisatie Memorial. Dat was een NGO, zouden wij nu zeggen. Maar dat krijgt een beetje een slechte naam. Een organisatie die zich bezighield met de onderzoeken van de slachtoffers die van het Stalinisme zijn geweest. En een van de merkwaardige stappen in mijn ogen, maar niet onverklaarbaar, is dat met het uitbreken van de oorlog, dus de speciale operatie, Memorial is verboden. En dan zou je denken, wat heeft dat nou te maken met het huidige conflict? Maar daar speelt dan weer dat in een oorlog wil men niet ook nog over zijn schouder moeten kijken wie zijn op dit moment aan het meepraten. Ja. Gaat Memorial op een gegeven moment ook een uitspraak doen over de onwenselijkheid van een conflict met Oekraïne, ik noem maar iets op. Dus in die zin hangen al die dingen aan elkaar en zoals ik net zeg, de verschillende maatschappijen die dus op het wereldtoneel vertegenwoordigd zijn door soevereine staten, hebben allemaal een interne klassenstructuur ja. die vergroeid is met die, de manier waarop die nationale staten zijn.
Okay. Ja, dat is zeg maar traditie. Een soort traditie.
Ja, zo is het 100 jaar geweest.
Als we ervan uitgaan dat die BRICS een groeiende organisatie is, want het lijkt het wel
ja,
op.
Ja, dat
hè?
Wel.
Met een nieuw uitgangspunt. Dus een non-agressie naar elkaar.
Ja.
En het ook toestaan of niet bemoeien met de eigen interne ideologische of culturele...
Niet inmenging in de binnenlandse gelegenheden.
Dan zou daar dus een heel nieuw gebruik, een nieuw geopolitiek gebruik uit kunnen ontstaan.
Ja. Nee,
dat op zich.
Nee, dat op zich is een positieve ontwikkeling.
Ja, lijkt me een positieve ontwikkeling. Omdat je kunt natuurlijk wel weerstand verwachten vanuit de oude dominante wereld, de westerse wereld, die eeuwenlang de wereld gedomineerd heeft.
Ja, dat is zo.
Op een agressieve manier. En zich ook behoorlijk misdragen heeft natuurlijk.
Ja, hoewel het goed is omdat... Kijk, het woord misdragen suggereert een soort morele...
Ja, zeker.
Wat dat betreft zijn ze volgens mij... Het allemaal boeven in dezelfde categorie. Maar
zijn dan in ieder geval boeven die bepaalde zaken afspreken niet meer te doen?
Nee, precies. Nee, dat niet inmenging en zo is, maar het is ook belangrijk om te zien dat het woord misbruik leidt af van de logische consistentie die er zit in bijvoorbeeld het begrip regime change. Dat je gewoon een regime verandert. Dat je zegt, wij willen niet meer dat Saddam Hussein de macht heeft in Irak. Dat hoort bij dat idee. Ja, dat hoort bij het idee van mondiale soevereiniteit, mondiaal bestuur. Net zo goed als Nederland zou kunnen zeggen in een bepaalde omstandigheid. Nou, bijvoorbeeld in de jaren 50 werd het lokale bestuur in Oost-Groningen opgeheven. Onder toezicht van de centrale.
Nee, maar dat was natuurlijk ook een vorm van mondiale dominantie natuurlijk. Ja. Hè? Toen de wereld bijna helemaal in bezit was van Groot-Brittannië met bondgenoten.
Ja.
Toch?
Ja, nou ja.
Maar het is gebaseerd op een ander model.
Precies.
Dus dit is betrekkelijk nieuw. Dat is eigenlijk waar ik naartoe wil. Ja. Het is een betrekkelijk nieuwe manier van organiseren en bondgenootschap.
Ja.
Die niet per se de bedoeling heeft om uiteindelijk alles zichzelf toe te eigenen. Waar dus grenzen worden gesteld aan die mogelijkheid. Maar waaraan kennelijk wel dat bondgenootschap wel een kracht aan ontleent. Want denk je dat Iran een dergelijk vertoon van kunnen had kunnen uitvoeren op Israël, zoals ze op 13 april hebben gedaan, zonder die samenwerking met BRICS?
Ja, dan zou je alle details moeten kennen over hoe bijvoorbeeld...
Ik wil eigenlijk weten hoe invloedrijk is eigenlijk dat BRICS-lidmaatschap? Geeft dat Iran zoveel zelfvertrouwen dat ze dit hebben gedurfd?
Oh, er is zeker overleg geweest. En bijvoorbeeld het feit dat Iran nog altijd achter de hand heeft hypersonische raketten.
Mm-hmm.
Ja, je maakt mij niet
van Russische makelaars, hoor. Ja,
die komen uit Rusland natuurlijk. Ja. Net zo goed als China die van Rusland heeft gekregen.
Ja.
Wat dat betreft is het verbond wel machtig. Maar er is in Iran is ook een enorm nationalisme. Dat heeft eigenlijk altijd bestaan. En dat heeft ook verhinderd dat randgebieden, dus de Azeri's in het noorden en andere groepen, dat die zich toch altijd op de eerste plaats Iranier voelen.
Ja,
en daardoor niet zo makkelijk los te weken zijn.
Nou ja, het Persische volk, het Iraanse volk, is natuurlijk ook een je zou bijna kunnen zeggen, een buitenbeentje in het gebied daar, in het Midden-Oosten.
Ja, ja.
Zij vinden zichzelf ook geen Arabieren, hè?
Nee. En het schijnt ook dat de keuze voor de Sjiïtische variant van de islam ook te maken heeft met het feit dat ze zich wilden onderscheiden van het overwegend Soenitische Arabië. Het is bijna... Kijk, als je praat over wat er op dit moment in versnelde vaart gebeurt, dan moet je ook zien dat die principes van soevereine gelijkwaardigheid zijn op zich niet nieuw. Alleen die zijn dus in de 17e eeuw, nogmaals, je moet me onderbreken als ik te ver ga, maar in de 17e eeuw zijn die geformuleerd. In 1648 had je de beroemde verdragen van Westfalen, waarbij onder andere een eind aan de Nederlandse 80-jarige oorlog tegen Spanje tot stand kwam. Daarbij werd voor het eerst erkend dat weliswaar, het waren toen nog geen staten, het waren vorstendommen, zelfstandige steden, het Duitse Rijk, noem alles maar op. Maar dat die allemaal met elkaar zouden omgaan in een sfeer van wederzijds respect. Dus ja. Toen is eigenlijk dat soevereine gelijke is gevestigd. Ja. Allee, later in diezelfde eeuw is door de oversteek van onze Willem III, getrouwd met een Stuart, niet te vergeten, naar Engeland, is dat principe van mondiale soevereiniteit, namelijk soevereiniteit van... toen nog de Bank of England bijvoorbeeld, die kort daarna is opgenomen. Die geschiedenis is echt fascinerend en het is belangrijk om te zien, mensen hoeven al die jaartallen niet uit hun hoofd te leren, maar het is wel belangrijk om te zien dat het 300 jaar heeft geduurd voordat we opeens nu meemaken, en dat is echt opeens, dat het principe van de soevereine gelijkwaardigheid van 1648 aanhalingstekens, het principe van 1688, de Glorious Revolution, oversteek van Willem naar Engeland, dat daar de kaarten, of hoe zeg je dat?
Het wordt hersteld, als het ware. Ja. Het idee wordt hersteld, het idee waar men zich in de tijd niet aan gehouden heeft. Hè, want in de praktijk,
wat heel snel door de Britse oppermacht werd terzijde geschoven.
Ja, dus dat is allemaal leuk en aardig, soevereiniteit. Maar als wij de sterkste zijn, dan houden we daar geen rekening mee.
Precies.
Dat was eigenlijk het idee achter het kolonialisme.
Juist. Kolonialisme. Ja. Want vergeet niet dat op ditzelfde moment gebeurt iets heel wezenlijks in Frans West-Afrika. Mm-hmm. En dat is het wegsturen van de eerste Fransen. En toen dacht iedereen van nou, die militairen zijn allemaal getraind onder Amerikaans toezicht. Dan nemen de Amerikanen natuurlijk de zaak over. Zoals ook gebeurd is in Rwanda bijvoorbeeld, waar de Engels sprekende groepen van de huidige president de traditioneel Frans-Belgische invloed hebben verdrongen. Mm. Maar in Niger en in Burkina Faso is dat niet doorgegaan. Daar zie je decolonisatie. En waarom is decolonisatie nu opeens zo krachtig en gedragen? Omdat daar datzelfde principe van soevereine gelijkwaardigheid, van wij zijn het kleine Niger, maar we hebben wel uranium en goud. Ja, en er is eigenlijk geen enkele reden waarom dat voortaan...
Dus die zijn wel gecharmeerd van dat BRICS-idee. Ja. He, van in ieder geval van de filosofie waarop dat dan staat.
Ja,
hè?
Ja.
Ja, nou ja, Frankrijk is natuurlijk altijd afhankelijk. Het zijn officieel natuurlijk geen koloniën meer in Noord-Afrika. Maar ze hebben de landen wel heel afhankelijk gehouden met hun Franse koloniale frank.
Precies.
Zo heet het ding ook weer. Ja, dan hebben we de naam kwijt. Maar die nog steeds eigenlijk het grootste deel of een heel belangrijk deel van hun... van hun jaaropbrengst mogen afstaan aan Frankrijk.
Ja, precies. En waar
Frankrijk nog steeds
voor niks
leeft. Hè? Ja, ja.
Maar je ziet hier hoe die dat vind ik zelf toch wel een mooi idee, dat die historische kantelmomenten vandaag de dag opeens helemaal actueel worden.
Ja.
Namelijk 1648, gelijkwaardigheid van alle politieke eenheden, zou je moeten zeggen, want staten waren er vaak nog niet. En dan 1688, wat daar overheen rijdt.
Ja. Maar er is eigenlijk niks nieuws onder de zon. Hè?
In die zin, behalve dat het nu de andere kant
op. Ja, en dat het nu in ieder geval het voornemen is om zich eraan aan te houden.
Ja.
En ik kan me voorstellen dat voor heel veel landen die te lijden hebben gehad onder de westerse dominantie, en met name sinds de Tweede Wereldoorlog natuurlijk, hè, want het Amerikaanse nieuwe imperialisme heeft behoorlijk wat schade toegebracht.
Ja, ja.
Dat die wel gecharmeerd zijn van deze afspraak. Want het is feitelijk een afspraak.
Ja, ja, ja. En onwillekeurig ga je dan ook afvragen, wat zal dat dan voor gevolgen hebben voor de binnenlandse verhouding? Want ik denk dat we toch wel af en toe
in alle landen.
Dus dat je de vraag moet stellen van... is daarmee bijvoorbeeld de stabiliteit van de wereld voor een onbeperkte toekomst gegarandeerd? Antwoord is natuurlijk nee. Want landen kunnen nog steeds in elkaar donderen door hun binnenlandse problemen.
Zeker, maar dat zijn dan ook hun eigen problemen. Hè? En dat is natuurlijk de keerzijde van zo'n soevereiniteitsverklaring. Dat is dan ook je eigen verantwoordelijkheid als land. Hè?
Ja.
Dus dat betekent dat er ook in gevallen dat het misschien nodig zou zijn om in te grijpen, niet ingegrepen kan worden.
Nee.
Want nu is dat door de Verenigde Staten natuurlijk de afgelopen decennia steeds gedaan onder dat mom
Ja, en dan recent onder nieuwe slogans zoals humanitaire interventie.
Ja, precies.
De responsibility to protect. Hè, de verantwoordelijkheid om te beschermen. In Joegoslavië bijvoorbeeld. Ja. Koekjes voor Sarajevo. Ja. Dat de middenklasse in een land als het onze natuurlijk zei, ja, we kunnen die Serviërs toch niet een gang laten gaan enzovoort. En los van de merites van welke partij daar bij het rechte eind had. Eigenlijk kan je zeggen dat het hele principe van nationale soevereiniteit in bijna alle delen van de wereld tot bloedbaden zou leiden als dat moet worden, hoe zeg je dat, tot een logische conclusie moet worden gebracht binnen bepaalde grenzen. Bijvoorbeeld in Afrika hebben de landen bij de onafhankelijkheid in de jaren 60, toen de Organisatie van de Afrikaanse Eenheid werd gevestigd, hebben ze afgesproken, we zullen nooit toestaan dat enig land op Afrikaans grondgebied oorlog gaat voeren vanwege het feit dat de grenzen totaal niet kloppen met de woongebieden van nationaliteiten.
Wij accepteren die nieuwe grenzen, daar komt het op neer. Ja.
En dat is omdat die grenzen werden getrokken door de koloniale mogendheden en niet door de mensen zelf.
Maar als je zo'n afspraak maakt, dan kun je dat eigenlijk niet doen zonder daarbij ook de afspraak te maken dat je ook in gevallen dat het op nationaal gebied misgaat, niet bemoeid met je buurman.
Nou, dat is gebeurd in de jaren 60 met Biafra. Hè? Toen de olierijke provincie van Nigeria zich afscheidde.
Ja.
En daar een bloedige burgeroorlog is geweest. Mm. Met, bij mijn weten, toch niet echt wezenlijke inmenging van de buur. Want die wisten van, als we daar aan beginnen, dan gaat het bij ons ook in brand.
Ja, maar dat is eigenlijk meer een soort praktische overweging. En niet zozeer een... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Nou ja, een moreel uitgangspunt. Want als je zegt, wij spreken nu af dat we ons niet meer gaan bemoeien met elkaars nationale beleid.
Ja. Oh ja.
Dan.
Kijk, praktisch en moreel liggen wat dat betreft altijd in elkaars verlengde. Dus Immanuel Kant zei al in de tijd van de verlichting van je moet, moreel is datgene wat je jouzelf ook niet wil laten overkomen.
Ja,
dat laatste is praktisch.
Ja, zeker. Maar goed, dat stukje moraliteit is natuurlijk door het Westen wel met voeten getreden.
Ja. Maar steeds kom je op hetzelfde punt terug. Ja. Namelijk, wij hebben eigenlijk nooit erkend die principes van 1648,
zeker,
die wederzijds erkende soevereiniteit.
Ja. Dus het idee is opnieuw opgepakt, maar nu met het voornemen om het ook daadwerkelijk uit te voeren.
Ja,
en zich eraan te houden.
Precies, en dat werkt op alle terreinen door en in alle conflicten. Denk maar ook aan Israël en nu ten aanzien van de Palestijnen in de bezette gebieden.
Ja.
Ik denk dat het nieuwe elan van de Palestijnse verzet, dat ook te maken heeft met die opleving van het principe van nationale soevereiniteit en soevereine gelijkwaardigheid.
Mm.
En tegelijkertijd een soort nieuw internationalisme, dat vind ik ook wel weer mooi. Denk aan ik weet niet of je gezien hebt die plaatjes van een jongetje in het zand in Gaza met een bord voor zijn borst waarop staat, dankjewel Amerikaanse studenten voor jullie steun.
Mm.
En als ik zelf, afgezien van het mooie emotionele, is dat een vorm die ik zelf totaal niet verwacht had, omdat de universiteiten zo'n ingeslapen, conventionele indruk maken. En opeens slaat de vlam in de pan en al die, en dan met die domme, veel te dikke politie die er onmiddellijk op afgestuurd wordt, die iedereen in elkaar begint te slaan.
Mm.
Ja, dat heeft zijn eigen dynamiek natuurlijk.
Ja, zeker.
Dus er ontstaat dan toch wat jij zegt, een morele wereldbeweging, zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Nog in de kinderschoenen hoor, want er zijn ook enorme tegenkrachten, zeker in Amerika.
Ja, maar toch heb ik niet het idee dat er echt heel effectieve tegenkrachten zijn. En we zien nou ook bekende organisaties die op radio en televisie reclame maken om voor steun voor Palestijnen, voor Gaza en zo.
Ja, ja.
En dus op de een of andere manier wordt het wel toegestaan.
Ja, het moet nog blijken natuurlijk.
Ja,
heel veel zal bijvoorbeeld afhangen, denk ik, van wat er gebeurt met die basis die Amerika heeft gemaakt, halverwege Gaza in zee. En dat is een ponton en die is nu klaar.
Mm-hmm.
En daar zitten 1000 Amerikanen, 1000 man troepen. En die hebben als instructie dat als ze beschoten worden, mogen ze terugschieten. Oh. Nou ja, dat verhaal kennen we wel.
Dat verhaal kennen we,
andere Amerikaanse basis.
Dan moet je dat even regelen.
Precies.
Nou, ja. Nou, wat je natuurlijk wel krijgt, als, kijk, als Iran deelneemt aan die BRICS-groep en die dit uitgangspunt hanteert, dan zou dat ook betekenen dat een land als Iran zich niet gaat bemoeien met het Israël-Palestina-conflict.
Nou, strikt genomen niet, maar dat is natuurlijk...
Dan moet je wel voet bij stuk houden.
Nee,
dan.
Dat is zo. Maar er is ook nog zoiets als internationale recht. Het volkenrecht, zeggen we in Nederland. Mm-hmm. En het volkenrecht is natuurlijk de neerslag van het nog steeds altijd formele bestaan van de internationale statenorde. De afspraken die gemaakt zijn, bijvoorbeeld in de tijd van de Eerste Wereldoorlog al, dat er geen dum-dum-kogels mogen worden gebruikt, waardoor je die exploderen in je lijf.
Oorlogsregels.
Precies, dus dat men steeds heeft geprobeerd om via die regels eigenlijk het voeren van oorlog beheersbaar te maken. En niet tot een ongekende catastrofe, zoals nu in Gaza, te laten uitmonden. En ja, dan mag je wel zeggen dat als jij... geen van de BRICS-landen heeft zich actief gemengd in het conflict in Gaza.
Nee, dat lijkt me dan ook logisch.
Maar dat wil niet zeggen dat ze geen steun uit. Ik bedoel, het is niet zo dat de politiek is opgeheven.
Maar geen interventie.
Geen interventie.
Want en dat hoort,
nou,
dan
de Houthis.
Dat hoort daar dan ook bij.
De Houthis in Jemen natuurlijk.
Ja.
Die ook demonstraties hebben gehouden voor de ondersteuning van de Amerikaanse studenten. Wat ik dan ook
een
straatarm land. Ja. Zelf 400.000 mensen verloren in de oorlog met Saoedi-Arabië.
Ja, ongelooflijk.
En dan nog de energie, de mentale energie kunnen opbrengen om je steun uit te spreken voor die schatrijke, luxe kinderen die op al die Ivy universiteiten. Dan weer de Palestijnen steunen. Dat vind ik toch ook wel iets wat je niet achter een muur van onverschilligheid van... we kijken alleen naar ons eigen land.
Ik weet niet of het per se onverschilligheid is. Het is meer een... we hadden het net ook al over het... Of jij had het erover. Over het raakpunt tussen moraliteit en praktische overwegingen. Ja. We hebben natuurlijk gezien hoe mis het gaat als je er niet aan houdt.
Nee, precies.
Wat je natuurlijk wel krijgt, is stel dat dit besmettelijk is. Het Westen, je zegt het Westen lijkt op een ondergang af te gaan.
Ja.
Dus dat betekent dat de dominantie van het Westen met de waarden die daar gebruikelijk waren, uiteindelijk zullen gaan omvallen. Ik zie dat ook zo.
Ja.
Dit is een neerwaartse spiraal. En dat geldt niet alleen voor de geopolitieke positie, maar ook voor de binnenlandse problematiek.
Ja. En de economische...
Problemen die daaruit uit voortkomen. Dan zou het betekenen dat er dus een soort nieuwe wereld zou kunnen ontstaan, gebaseerd op het nieuw model. Ja, want de landen zullen ergens een toevlucht zoeken, en dan spreek je dat met elkaar af. Maar dan heb je wel een soort overkoepelende organisatie nodig die dat dan controleert. Want we kennen de menselijke...
Natuurlijk, maar dat was altijd de Verenigde Naties.
Ja, precies. Naties is natuurlijk heel erg gedomineerd door het westerse model.
Ja. Maar tegelijkertijd hinkt het altijd op twee gedachten. Namelijk, in 1944 is het opgericht als een parlement van soevereine staten.
Ja.
Waarbij zelfs aan de Sovjet-Unie bijvoorbeeld 3 zetels werden toegekend. Mm-hmm. Namelijk de Russische Federatie, Oekraïne en wie was de derde? Nou, nog eentje. Mm-hmm. Kazachstan, denk ik. Mm-hmm. En die hadden dus alle 3 een stem. En de gedachte was daar dat een beetje recht deed aan de Sovjet-nationaliteitenpolitiek. Maar in de jaren 80 begon die Verenigde Naties... 70 al begon die Verenigde Naties zich tegen het Westen te keren, omdat er opeens allemaal ex-koloniale landen een eigen staat en dus een zetel in de VN kregen. Ja. En toen zijn er plannen gemaakt voor een nieuwe internationale economische orde. En toen hebben Amerika onder Reagan en Groot-Brittannië onder Thatcher hun subsidies stopgezet aan een reeks organisaties zoals UNICEF en UNESCO. Hmm. En toen is er een nieuwe VN gekomen. De VN waar we vandaag de dag nog steeds mee te maken hebben. En dat is de VN die onder toezicht staat, echt letterlijk, van de World Economic Forum.
Ja.
World Economic Forum heeft toen een telefoon gegeven aan Kofi Annan, ook een oud-leerling van een Amerikaanse business school. Ja. Als hij die telefoon opnam, dan hoorde hij nou niet altijd direct Klaus Schwab, maar iemand van
iemand de World Economic Forum. Ja, maar er is ook al er is een officieel samenwerkingsverband.
Global Compact.
Ja, precies. En je kunt natuurlijk afvragen hoe die machtsverhouding ligt. Zoals jij hem nu aangeeft, lijkt me wel het meest logisch.
Even samengevat.
Ja, even samengevat. Ja, nou kijk, er zijn natuurlijk veel mensen die toch nog, dat noemde ik net in het begin al even, bang zijn dat de boel helemaal escaleert. En dat we een derde wereldoorlog op ons nek krijgen. Ik hoorde Kasia Ollongren, onze minister van Justitie, al roepen dat we rekening moeten houden met een groot internationaal conflict. Het militair conflict waar ook Nederland bij betrokken is. Er wordt nou weer gespeculeerd over herinvoering, of in ieder geval heractivering van de dienstplicht. Ja, ik word daar niet echt heel rustig van.
Nee, ik ook niet. En nou, kijk, die Ollongren, die heeft aan het begrip Don Blondje een hele nieuwe inhoud gegeven, zou ik bijna zeggen.
Ja.
Maar het feit dat ze dat zegt, is ook een teken dat het kennelijk haar is voorgezegd. Mm-hmm. En mensen als Scott Ritter, die ik altijd als commentator...
Dat was de VN, hoe heet die?
Wapeninspecteur.
Inspecteur. Die in de tijd uitgevonden heeft dat er helemaal geen... Weapons of Mass Destruction in Irak waren.
Precies. En die heeft dus gezegd, ik ben niet gauw bang, maar op dit moment ben ik wel bang.
Ja. Maar ik hoor het van meer vooraanstaande mensen.
Ja. Nou, ik ben dan niet vooraanstaand en ik ben ook niet bang in die zin dat ik denk dat Nasrallah van Hezbollah in Libanon, hè, dus de vertegenwoordiger van de Sjiïtische militie die in de tijd is opgericht om zich te verdedigen tegen Israëlische aanvallen. Die heeft gezegd, we hoeven niet bang te zijn voor een grote wereldoorlog, omdat Amerika op dit moment betrokken is geraakt, of ja, hoe zeg je dat, in een proces terecht is gekomen van zelfvernietiging.
Ja.
Nou, en als je de beelden ziet van de grote Amerikaanse binnensteden,
ja,
Philadelphia.
Aan de andere kant, de kat in, nou, kan ook hele rare sprongen maken.
Precies.
Dat kan ook gevaarlijk zijn.
Dat is zo. Maar het tekent weer hoezeer we te maken hebben niet met, ik noem maar wat, de mondiale soevereiniteit van de Verenigde Staten als maatschappij. Ja. Want dan zou die maatschappij er veel gezonder uitzien.
Zeker.
En dat is ook het programmapunt, even als footnote, van Trump. Hè, die Make America Great Again. Mm-hmm. Daar zit nog een, in mijn ogen, achterhaald idee in van laten we nou eerst onze bruggen gaan repareren. En dan zien we daarna wel weer wie we op zijn kop gaan slaan.
Ja.
Maar het laat zien dat de echte soevereiniteit berust bij de grote economische machten zoals BlackRock en State Street, hè, die beleggingsmaatschappijen. Ja. En ja, die liggen niet op straat onder invloed van drugs. Die zitten in prachtige kantoren, allemaal marmer en pakken.
Ja.
En dat typeert eigenlijk die maatschappij. Terwijl in andere landen de afstand tussen de top en de massa van de bevolking iets kleiner wordt, hè, niet kwalitatief kleiner, maar toch wel iets kleiner. Mm-hmm. Wordt die in Amerika en in het Westen alleen maar groter.
Ja, zeker.
En daarin komt weer tot uitdrukking dat de verschillende principes waarop de internationale positie van die landen is gebaseerd.
Mm-hmm.
En ik geloof ook als ik naar de statistieken kijk, bijvoorbeeld het verval van de rol van de dollar in internationale betalingen, dan zie je dat dat niet een hele lange lineaire trend is, maar dat is wat je noemt een non-lineaire collapse. Hè? Dat dondert opeens in elkaar.
Ja, dat waarschuwen al heel veel experts al heel lang.
Dat het
rekenkundig niet anders kan dan uitlopen in een ineenstorting.
Ja, dat is zo. Maar dan is er ook wel weer van belang dat er bijvoorbeeld in Amerikaanse strijdkrachten, meer dan in de Britse lijkt mij, maar die stellen ook niet zoveel voor, maar het Amerikaanse leger heeft een hele lange democratische traditie. En dan democratie met een kleine d. Hè? Dus niet met de partijverbonden. Maar er is zo'n heel beroemd incident. Je moet me weer onderbreken als ik te lang uitschiet. Maar er is een heel beroemd incident in 2008. Toen had Cheney voorspeld, hè, toenmalig vicepresident van Bush. Het kan uitdraaien een deze dagen op een provocatie door Iran. Die ons dwingt om in te grijpen.
Ja.
En wat blijkt nou? Er wordt een vliegtuig aangehouden, een Amerikaanse bommenwerper, ergens in Arkansas of zo. En daarin vraagt een militair, mag ik eens even zien wat u hier komt doen?
Hm.
En blijkt dat vliegtuig, die B-52, blijkt twee geactiveerde atoombommen bij zich te hebben.
Oh, stellig.
Dat is een historisch feit.
Ja, wist ik niet.
En dan denk ik van, daar zie je, net zoals in Irak toen ze binnengevallen waren. Dan zou je toch zeggen, nou het is toch niet zo moeilijk om een paar kartonnen dozen, die gooi je vol met lege blikjes en je zet erop in het Arabisch weapons of mass destruction.
Ja, precies. Ja.
Nee, de militairen kwamen tot de conclusie, we hebben gezocht, maar er is niks gevonden.
Ja, ja.
Dat wil zeggen dat daar een andere traditie is dan in de grote andere delen van de Amerikaanse machtsstructuur.
Dan in de politieke machtsstructuur.
Ja, precies.
Ja, oké.
Okay. Nou, dus zo is het in het Pentagon ook. In het Pentagon weten ze, als president, dat heet dan op de rode knop, maar hij heeft helemaal geen knop. Hij heeft een telefoon, die neemt hij op. En dan zeggen ze, oké, Mr. President, go.
Ja.
En dan zegt hij ja of nee. Ja. Maar in het Pentagon weten ze dat zo'n laatste uitwisseling van nucleaire capability, hè, mogen om te vernietigen.
Ja.
Dat is het einde van het leven op aarde. Dat hebben ze in de jaren 80 allemaal uitgezocht.
Ja, dus, nou ja, dat was ook dat het hele idee achter de balans in de wapenwetloop. Dat voor beide partijen duidelijk zou zijn dat iedere vorm van nucleaire aanval ook zelfdestructie zou betekenen. Dus wat moeten we dan concluderen? Deze ontwikkeling die zich nou heeft laten zien, hè, of waar die Iran heeft gedemonstreerd, werkt die nou positief of negatief op het risico van een groot militair wereldconflict?
Nou,
of moeten we daar nog, kunnen we daar nog geen uitspraak over doen?
Nee, nou ja, het is verder niet zo belangrijk wat onze inschatting is. Maar ik denk dat jij en ik het wel eens zou kunnen worden over de conclusie die door vele anderen ook gedeeld wordt. Dat Iran zo'n duidelijke tik op de vingers heeft gegeven aan Israël. Dat Israël dat 200 tot 400 atoombommen heeft. Laten we dat ook niet vergeten. En een doctrine, dat heet de Samsung option, dat net zoals Samsung in de tijd, ik meen dat nadat zijn haar afgeknipt was door Delila, dat hij nog één krachtsinspanning deed, want hij had dus een onoverwinnelijke kracht.
Mm-hmm.
En dat was dat de pilaren van de tempel waar hij aan geketen zat, die trok hij met iedereen erbij
de
ondergang in.
Ja.
Nou, en die Samsung option, dat prachtig boek van Seymour Hersh daarover, dat is van als wij ten onder zouden gaan, dan gaan jullie allemaal mee.
Ja.
Dat vind ik een beangstigende.
Dat is de psychopatenmentaliteit.
Ja.
De psychopatische mentaliteit. Zo werken psychopaten. En die hebben het voor het zeggen, met name in de westerse wereld.
Ja, dat heb je vaak gesteld.
Maar goed, daar gaan we helemaal niet naartoe in dit gesprek. Maar dat is dus die kat. Die kan gevaarlijk zijn. Dus. Eigenlijk moeten we dan concluderen dat deze actie van Iran in principe goed zou kunnen zijn voor de internationale stabiliteit.
Ja.
Omdat het duidelijk heeft gemaakt dat Iran niet zo makkelijk overwinnelijk is, overwinbaar is. Tenminste, en zelfs niet met de kernwapens die Israël bezit. Israël is natuurlijk ook een klein land.
Ja, en die basis die getroffen is door er zijn een aantal golven raketten, eerst goedkope drones en dan op de plaats een paar ballistische raketten.
Ja, daarmee leek het ook aangekondigd te zijn, hè?
Dat
Israël de tijd kreeg om voorzorgsmaatregelen te nemen.
Ja. Ja.
En dus het is heel precies en met kalmte is er een tik uitgedeeld die moet illustreren hoe zwaar de klap kan zijn.
Ja, want dat die Nevatim-basis in de Negev-woestijn, als ik me niet vergis, daar staan de F-35's. Die waarvan we dan weer kunnen zeggen dat die gelukkig in heel veel gevallen niet vliegen door allerlei technische storingen. Maar die F-35's die kunnen kernwapens vervoeren.
Ja.
En als jij daar dus een raket op laat vallen zonder verder veel schade aan,
dan heb je niet veel meer.
Geef je aan, wij hebben die coördinaten.
Ja, ja.
Mochten jullie de aanstalten maken enzovoort.
Ja, ja.
Dus in die zin denk ik dat je gelijk hebt dat het een stabiliserende interventie is geweest.
Ja, maar dat sluit niet uit dat het, de kat dit nou, de NAVO, mogen we het gewoon zo zeggen, de NAVO?
Ja, de NAVO is volgens mij, dat moeten we echt onder ogen zien, is een pure vazallen organisatie.
Ja.
Israël is de enige, kan je zeggen, bondgenoot, en dan nog een bondgenoot die in Amerika zelf ook tot op grote hoogte de lakens kan uitdelen.
Ja.
Maar in Europa is er niet één bondgenoot die als gelijkwaardige kan spreken met Amerika. We zijn allemaal
dus
vanzelf.
Eigenlijk ook, NAVO is gewoon een Amerikaanse organisatie.
Ja, precies.
Dus, dan is eigenlijk het enige dat er zou moeten gebeuren om te voorkomen dat die kat in het nou ook die rare sprongen gaat maken, is juist een snelle afbouw van de westerse macht.
Ja, dat is juist. Maar ik denk ook dat hier de betekenis van die studentenbeweging aan de universiteiten enorm belangrijk is. Ja. Want er zijn heel veel mensen die hadden direct als commentaar van er waren al lang protestbewegingen, maar dat was op colleges in de provincie. Maar dit zijn de Ivy League universiteiten, waar de kinderen, waar je voor enorme bedragen aan collegegeld.
Ja, die hebben invloed.
Ja, precies. Maar dat geeft ook aan dat de volgende generatie van de heersende klasse, dat die niet meer dat gevoel heeft dat Amerika eigenlijk zoals belangrijkste taak heeft om Israël overeind te
houden. Ja, maar je heeft het natuurlijk altijd gedaan op basis van morele argumenten. Ja. En dat hebben ze gewoon verspeeld, laten we eerlijk zijn. Ja. Ik denk niet, ik kan me haast niet voorstellen dat er iemand is die daar nog in gelooft.
Nee, joh, nou ja, maar dat zit wel heel diep hoor. Ik heb zelf als student altijd gedacht, A, was ik niet geïnteresseerd in het Midden-Oosten, B, dacht ik altijd, ja, die Joden hebben eigenlijk wel gelijk. Die laten zich niet nog een keer afslachten zoals in de oorlog is gebeurd. Ja. Alleen pas later heb ik me verdiept in de zaken en begrepen van, ja, maar dit zijn maar tot op zekere hoogte zijn dit mensen die je in verband kan brengen met de slachting in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's. Ja. Voor een groot deel zijn het mensen die onderhandelden met de nazi's. Hè? De Jabotinsky, de vader van Netanyahu, zijn secretaris.
Ja, nou, dat is een heel andere, achtergrond weer. Dus we kunnen zeggen, aan de ene kant is het risico niet geweken. Aan de andere kant lijkt het een positieve ontwikkeling te zijn.
Ja. Eigenlijk moeten we zeggen dat we dit als een momentopname beschouwen. En zonder dat we op een gegeven moment toch weer verder zullen moeten praten. Ja. Op grond van nieuwe feiten. Want we zullen steeds verrast worden door wat er weer gaat gebeuren.
Laten we het afspreken.
Oké.
Laten we dat doen. Dankjewel.
Nou, hartelijk dank, Piet.